over de achtergronden van die actie, daar wil ik nog wel kort iets over zeggen. Er zijn pamfletten bij de ingang, bij de entree. Daar staat meer over in als je er iets over wil weten. Er was toen de tijd een hongerstaking aan de gang in Duitsland en in Frankrijk. Van ongeveer 100 politieke gevangenen. Er was toen de tijd een vrij grote ondersteuning voor. Van verschillende maatschappelijke bewegingen. Die allemaal ook vonden dat de isolatiefolter, die inmiddels al 20 jaar in Duitsland werd toegepast, moest verdwijnen. Die ook zeiden van wij willen met die gevangenen willen we vrij kunnen communiceren en vrij kunnen discussiëren. Want die hebben een hele hoop ervaring in politieke strijd. Die hebben heel veel meegemaakt. En we kunnen van hun leren als we met hun praten. Dat wordt echter verhinderd door de staat. En we willen ervoor knokken dat dat wel kan. Er werd tijdens die hongerstaking veel aandacht besteed aan publiciteit. Over het algemeen werd in Duitsland werden hongerstakingen voor politieke gevangenen doodgezwegen. En er werd dus in eerste instantie heel hard gewerkt aan het opnieuw in de publiciteit brengen, in de kranten brengen, in de tv brengen van het feit dat ze in hongerstaking waren. Echter, na 2 maanden was dat ongeveer wel gelukt door heel veel demonstraties, ook militante acties, plakacties, spuitacties. Maar het kwam niet verder. Het bleek heel duidelijk dat de Duitse staat niet wilde toegeven. En dat was al eerder gebeurd. Dit was de 8e hongerstaking van politieke gevangenen. En het was steeds weer kapot gelopen op die onverzettelijke houding van nee, wij geven niet op hun eisen. Daar geven wij niet op in. Er zijn toen een aantal mensen bij elkaar gaan zitten uit verschillende landen die elkaar al wat langer kenden. En die hebben gezegd van het gaat er niet alleen om publiciteit te maken voor die gevangenen. Daarmee krijg je een regeringspartij of krijg je fascisten of conservatieven binnen de macht in Duitsland niet over de streep. Als je alleen maar door het uitbrengen van krantjes of pamfletten of door het spuiten van leuzen, zullen zij nooit toegeven op zoiets wezenlijks als de politieke gevangenen. En dat betekent dat eigenlijk de beste steun die we kunnen geven, het uitbouwen en sterker maken is van de autonome beweging buiten die gevangenissen. Dat was eigenlijk de conclusie die we trokken uit al die eerdere hongerstakingen die tot nu toe waren geweest. Toen hebben dus mensen uit 4 landen, uit Zwitserland, Denemarken, Duitsland en Nederland, mensen uit kraakgroepen, vrouwengroepen, anti-imperialistische groepen, die zijn bij elkaar gaan zitten en die zijn erin geslaagd om in 4 weken... De bezetting van het EG-kantoor in Brussel voor te bereiden. Waarom het EG-kantoor in Brussel? Omdat voor ons niet zozeer, het ging niet zozeer om humanitaire rechten van iedereen, maar het ging veel meer ook om een politieke strijd die die gevangenen voeren. En wij vonden dat als je die lange rij van hongerstakingen in heel West-Europa ziet, van politieke gevangenen in Frankrijk, in Italië, in Spanje, in Duitsland, in België, dan kom je steeds weer tegen dat overal dezelfde lijn wordt doorgetrokken. Dezelfde tactieken en technieken worden gebruikt om de gevangenen langzaam dood te maken. Als ze niet hun verleden en hun identiteit niet afzweren, dan kunnen ze niks anders verwachten als de dood. Die lijn die is in het kader van de Europese eenwording gelijkgeschakeld. Spanje heeft nu geleerd van hoe Duitsland ermee omging. De isolatieafdelingen die berucht zijn uit Duitsland zijn geëxporteerd naar landen als Turkije, naar Spanje, naar Frankrijk. En dat heeft alles te maken met de eenwording van Europa. Het kan alleen maar hier erg winstgevend worden, die Europese eenwording, op het moment dat hier ook heel weinig verzet heerst in West-Europa. Op het moment dat iedereen eigenlijk als een kip zonder kop rondloopt en niet meer precies weet waar te beginnen. Vandaar dat we zeiden, we moeten eigenlijk bij de oorzaak van die harde lijn tegen de gevangenen, daar moeten we heen gaan en daar moeten we proberen in te grijpen. En daarom zijn we toen bij het EG-kantoor in Brussel terechtgekomen. Nou, die actie die kwam te laat. Gevangenen die waren toen al 100 dagen in de hongerstaking. En er waren toen, net zoals nu, net bij de video in Spanje, de doden dreigden te vallen. En de gevangenen hebben zelf op de dag dat die actie plaatsvond hun hongerstaking afgebroken. Dus in die zin kon het niet meer echt helpen. Maar bleek wel achteraf, nu er een proces is gevoerd tegen de mensen die die bezetting van het EG-kantoor hebben uitgevoerd, dat ze toch heel erg hoog opnemen. En er bestaat zo'n gezegde van als je vijand je haat, dan ben je goed bezig. Afgelopen oktober zijn 7 van de 53 deelnemers aan die bezetting veroordeeld tot 2 jaar onvoorwaardelijk in België. Voor de rest zijn we ook nog veroordeeld tot het betalen van de schadevergoeding, die, van de schade die tijdens de bezetting zou zijn toegebracht. Dat gaat om ongeveer 50.000 gulden. En dan kun je een aantal dingen, een aantal conclusies kun je daaruit trekken. Ten eerste, tegen arme mensen zoals wij, is een schadevergoeding van 50.000 gulden betekent dat je voor je rest van je leven financiële problemen houdt. Dat je daar energie en tijd aan zal moeten wijden om die op te lossen. Dat je dus minder tijd overhoudt om met politiek bezig te gaan. Dat is één ding. Dat is iets ook wat je bij het WNC terugzag. Het is ook iets wat je terugzag bij de inval tegen Radio 100. Waar één iemand er wordt uitgepikt om een heel grote belastingaanslag te gaan betalen. Dat werkt ontzaggelijk. Individuen worden voor de hele groep aangesproken. Individuen gaan er eigenlijk min of meer aan kapot. Wat betreft die gevangenisstraf is het zo dat je daaruit kan leren dat ze proberen Brussel protestvrij te maken. Dat ze dus niet willen dat de EG aangevallen wordt in de stad Brussel. Dat het een afschrikwekkend oordeel moet zijn, zodat de volgende keer als mensen weer iets zouden willen doen tegen de EG, rechtstreeks zullen gaan denken van ja, maar wacht even, mensen die dat vroeger gedaan hebben, die zijn tot 2 jaar onvoorwaardelijk veroordeeld, ik kijk wel uit. Dat is de tweede les die je daar eigenlijk uit kan leren. Ik denk dat het doel van die actie, namelijk niet zozeer om humanitaire steun te vragen voor de gevangenen, maar om de oorzaken voor de omstandigheden waarin gevangenen verkeren, om die oorzaken aan te vallen, dat het nog steeds geldt, dat het nog steeds goed is en nog steeds moet gebeuren. De noodzaak is er niet minder op geworden. Op dit moment zijn in Spanje 550 ETA-gevangenen in een hongerstaking zonder einde. Ze hebben niet gezegd van het is beperkt tot dan en dan. Ze zijn vanaf 30 september in hongerstaking gegaan en ze gaan door totdat die politiek van isolatie weg is. In Frankrijk zijn ze 3 maanden geleden begonnen met hetzelfde. Ook met een hongerstaking. Ze lossen elkaar steeds af. Maar ze willen duidelijk maken dat ze zo in die baaien niet meer kunnen overleven. Dat er gewoon niks meer mogelijk is. In Duitsland is de situatie nu ernstiger als toen de hongerstaking 2 jaar geleden begon. Dat wil ik zeggen over de strijd die in de baaien plaatsvindt. De noodzaak is er nog steeds. Alleen er heerst ook een enorm grote frustratie over het feit dat we er nog nooit echt iets aan hebben kunnen veranderen. En tegen die frustratie is eigenlijk iedereen aan het knokken. Het is meer een knokken tegen jezelf als tegen de staat die ervoor verantwoordelijk is. En ik denk dat dat toch een beetje aan ons allemaal ligt om dat te doorbreken. En ik denk dat het beste kan gebeuren door een sterke verzetsbeweging buiten de baaien weer op te bouwen. Dat is denk ik de enigste manier om de gevangenen te redden. Goed, het geld gaat dus van vanavond gaat dus naar procesadvocaatkosten en die schadevergoeding eventueel. Deze t-shirts die ik nu draag, die zijn gemaakt. Die zijn ook aan de ingang te koop voor 15 gulden. Dat is erg mooi, vind ik. Niet door mij gemaakt, maar ze zijn heel mooi. En helaas hebben er stond bijvoorbeeld ook een dia-groep of een dia-voorstelling van een Zwitserse groep aangekondigd op het programma. Die hebben afgezegd. Mensen uit Duitsland hebben afgezegd. Iemand die iets wil gaan vertellen, omdat ze regelmatig bezoek brengt aan politieke gevangenen in Duitsland, heeft ook afgezegd. Het heeft allemaal te maken met dezelfde kuch-epidemie als die ik hier ook de hele tijd hoor. Iedereen is of grieperig of overspannen of weet ik veel wat. We zijn dus een beetje aan het improviseren. Er komen nu nog 2 sprekers. En die wil ik van tevoren een beetje introduceren. Er is daar 1 iemand die regelmatig op bezoek gaat bij Alan Reeve. En Alan Reeve is eigenlijk een van de weinige langdurige politieke gevangene hier in Nederland. Hij zal daarover vertellen. Alan Reeve is een Engelsman die hier in Nederland al sinds 1981, geloof ik, in gevangen zit. En die binnenkort dreigt uitgeleverd te worden aan Engeland. Daar zal hij nader op ingaan. En er komen dadelijk nog twee mensen uit Turkije die iets willen vertellen over de invoering van isolatiehechtenis in Turkije. En de succesvolle hongerstaking die daar is gevoerd en die, geloof ik, vorige week afgebroken werd, omdat de toezeggingen kwamen dat die isolatieafdeling niet wordt geopend.
Ja, voor degenen die Alan Reeve niet kennen. Alan werd in 1963 tot 2 keer levenslang veroordeeld als 13-jarige. En, nadat hij 20 jaar in Engeland had gezeten, is hij ontsnapt uit Broadmoor en naar Nederland gevlucht. En na een jaar hier gelopen te hebben, ook in de kraakbeweging, dreigde hij gearresteerd te worden. En bij een schietpartij schoot hij een agent overhoop. Daar heeft hij 15 jaar voor gekregen. En sindsdien zit hij dus hier en nog steeds hangt hij 2 keer levenslang boven zijn hoofd. Daar is in november een zitting over geweest. En hoe het er daaruit zag, maakte hij weinig kans. Of ja, het ligt er een beetje aan wat die Raad van State gaat doen. Maar hij maakte dus weinig kans om hier in Nederland te blijven. Hij dreigt uitgezet te worden naar Engeland. En de situatie in de Engelse bias, ja, ik denk dat die iedereen wel bekend is. Ik heb hem zelf 6 jaar terug leren kennen, toen hij na zijn hongerstaking half dood in Scheveningen rondliep. Toen kwam ik daar terecht. En ik heb er zelf een paar jaar gezeten en sindsdien heb ik altijd contact met hem blijven houden. En ik had hem vanavond nog aan de lijn. En ook over Brussel. Ja, en hij vindt het dus heel belangrijk, ook die solidariteitacties. En hij zegt ook, ja, het is wel duidelijk als daar 2 jaar gegeven wordt voor zo'n bezetting. Dan, dat toont alleen al het belang aan van die EEG. En hoe bang ze zijn voor dit soort acties. En dit is meer een voorbeeld stellen aan degene die met dit soort plannen lopen. Om dat dus nooit meer te doen. Het is dus onzin. Toen ik dus verleden jaar in isoleer zat, toen zijn er ook een heleboel mensen op de been gekomen om mij te helpen. En ik weet dus hoe het is om achter de deur te zitten zonder enige communicatie. Telefoon afgesloten, advocaten mochten er niet bij. De deuren waren dicht, de ramen waren dichtgeplakt, zodat niemand mijn cel binnen kon kijken. En dan is het een goed idee dat er buiten mensen bezig zijn. Ook met mijn zitting. En ja, het is dus ook gelukt. Ik ben toen vrijgelaten en sindsdien ben ik een beetje met Alan zijn zaak aan de gang. En er is eigenlijk niet zoveel bekendheid wat hij zegt van die hele zucht. Dat er wordt niks bereikt en iedereen legt zich er maar bij neer. Ja, ik denk het is een verkeerde houding. Ik denk, er moet wat veranderen. Ook in Nederland is het niet zo anders. Al die Europese wetten worden gelijk getrokken. De rechtspraak, de federale rechtspraak in Europa, dat gaat een beetje op Amerika lijken. De nationale wetten en de federale wetten. Ja, ik vind het heel griezelig. En ik denk dat we er wel wat aan moeten doen. Ja, dat is het.
Goedenavond allemaal. Ik wil wat over de politieke gevangenen in Turkije vertellen. Het is eigenlijk zo dat in de landen waar revolutionaire organisaties die een gewapende strijd voeren, is bijna hetzelfde. Folteringen, onderdrukkingen, isolatiepolitiek en zo. En in Turkije is het veel erger. En daartegen, tot nu toe, zijn er zoveel protestacties plaatsgevonden. Het belangrijkste is in 1984 plaatsgevonden. Dat was hongerstaking tot de dood. Waarbij vier revolutionairen om het leven gekomen waren. En onze laatste actie, hongerstakingactie, was tegen de overbrengen van politieke gevangenen naar de isolatiecellen in Eskişehir. En ik heb hier een pamflet over de laatste actie. Die wil ik graag heel snel voorlezen. Die onderdrukking en martelingen die in de Turkse gevangenissen systematisch plaatsvinden, nemen de laatste tijd toe. De terreur van de fascistische regering spitst nu weer toe op de gevangenissen. Vanaf 2 november 1991 worden politieke gevangenen vanuit verschillende gevangenissen in Turkije overgebracht naar de isolatiecel gevangenissen in Eskişehir. Het overbrengen van de politieke gevangenen vond op de gewelddadige manier plaats. Velen zijn door die aanvallen zwaar gewond geraakt. De nieuwe bijzondere isolatiecelgevangenis in Eskişehir betekent voor de politieke gevangenen volledig isolatie van de buitenwereld en geheel alleen luchten. Men komt in ongezonde levensomstandigheden terecht, waar geen contacten met medegevangenen onderhouden kunnen worden. Deze gevangenis betekent dat de politieke gevangenen eerst van de buitenwereld geïsoleerd worden, waarna ze stap voor stap vermoord worden in de dodencellen. Tot nu toe zijn er vanuit gevangenissen uit verschillende steden meer dan 20 politieke gevangenen overgebracht naar de dodencellen. De politieke macht probeert de laatste tijd een openlijk en duidelijk beleid te realiseren dat gericht is op volledige eliminatie van de revolutionairen. De Eskişehir isolatiecel gevangenis vormt slechts een onderdeel van de eliminatiepolitiek van de machthebbers. Terreur en eliminatie zijn nu officieel beleid van de staat in Turkije en de antiterreurwet is daar het belangrijkste onderdeel van. De fascistische regering is erin geslaagd het volk te misleiden met demagogieën zoals de antiterreurwet en de voorwaardelijke amnestie. Gevolg is dat de terreur van de staat gelegaliseerd wordt, waardoor de terreur, martelingen en massamoorden legitiem worden gemaakt. De presentatie van de antiterreurwet als een amnestiewet is slechts demagogie. Zij is bijvoorbeeld niet toepasbaar op mensen die vastzitten op overtreden van artikel 125, verbod op organisatie op basis van separatisme, wat voornamelijk Koerdische patriotten betreft. Het recente aanval op de politieke gevangenen is een uitvloeisel van de antiterreurwet. Politieke gevangenen in alle gevangenissen over het hele land zijn begonnen met een hongerstaking. Van onbepaalde duur, met als doel sluiting van de Eskişehir isolatiecelgevangenis en het ongeldig laten verklaren van de antiterreurwet. De protesten van de democratische massa's tegen de onderdrukking van politieke gevangenen worden door de regering in de klem gesmoord. Tijdens een persbijeenkomst op 13 november 1991 van de advocatencollectief in Istanbul deed de politie een aanval waarbij 6 advocaten, 5 journalisten, 2 kennissen van politieke gevangenen en een voorzitter van een partijbureau in totaal 33 mensen gewond zijn geraakt. De arrestanten werden vervolgens op de politiebureaus gemarteld. En als ondersteuning van deze hongerstaking, we zijn ook met andere verschillende politieke organisaties, waaronder revolutionaire linkse krachten, 20 november in een hongerstaking gegaan. Het duurde 5 dagen. En na de hongerstakingen zijn de dodencellen in Eskişehir nu gesloten. Maar dat is eigenlijk niet zo zeker dat het weer geopend zult worden. Want er is nu een nieuwe regering in Turkije. Die wil eigenlijk iedereen laten zien hoe democratisch is, of zij spelen het democratische spel heel goed, maar de premier van de Turkse regering, Özal, die wil dat de sluiting van de dodencel in Eskişehir weer herziend moet worden. Nou, dat was het. Bedankt voor uw aandacht.
Dan is het nu tijd voor de band. En die hoeven volgens mij geen introductie.
escape from anything.
That was it.